Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, ik ben Rick Kuiper. Mijn verhaal Liefdesbrieven van een kampeul, dat ik schreef voor de Volkskrant, is nu ook als podcast te beluisteren. Het wordt voorgelezen door Gijs Scholten van Aschat. Ga daarvoor naar je favoriete podcast-app.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis, onder de hoofdslaper van mijn dochter, om een interview aan te kondigen dat ik vorige week heb opgenomen. Het is met iemand die ik leerde kennen omdat hij een petitie had georganiseerd. Of noem je dat? Een petitie de wereld in had gebracht. Of nee, hij wilde dat een petitie ondertekend werd tegen de zogenaamde homoconversietherapie. Dat zijn die therapieën, nogal indoctrinerend, waarin jonge homo's door de ogen van christelijke mensen bezien genezen moeten worden van hun homoseksualiteit. En mijn gast is er zelf slachtoffer van geweest. Dat heeft zijn leven zeer bepaald. Maar het heeft hem niet genezen, tussen aanhalingstekens, gelukkig maar. Maar hij strijdt wel tegen die therapieën sindsdien. En daar wil ik het over hebben en over zijn hele leven, alles wat hij heeft meegemaakt. Luister naar mijn interview met Jacques Zonne. Jacques, waar zijn we nu?
Nou, je bent net buiten het hartje van Amsterdam.
Ja.
In de Kinkerstraat in Amsterdam en... Lekker bij me thuis, gewoon gezellig.
Dit is in jouw huis. Ja. En hoe lang woon je hier al, Jacques?
Dit jaar op de kop af 25 jaar.
25 jaar?
Ja.
En hoe oud ben je?
Ik word dit jaar 70.
Word je al 70?
Ja, erg.
Ik had je 10 jaar jonger geschat.
Ja.
Dus toen je hier kwam wonen was je 45?
Zoiets.
Hoe was je toen in je leven? Oh, god, krijgen we dit weer.
Ik zit nu aan een interview, dus...
Wie is dat?
Later.
Wie is dat?
Een goede vriend van me.
Oké. Okay.
Die heeft altijd de neiging om altijd op verkeerde tijd te
zijn. Oh ja? Dat is een speciale talent.
Sommige mensen zijn daar heel goed in.
Ja. En dit is... Atje heet hij?
Ad, ja.
Ad. Jij noemt hem Atje?
Ja.
Die heeft daar een speciaal talent voor.
Ja, dat is absoluut. Dus, hups, weg.
Hups, weg Atje. Hé, maar 25 jaar geleden ben je hier komen wonen. Toen was je 45... Hoe stond je toen in het leven op je 45ste?
Nou, toen was ik heel actief in de K-scene. En ik was in de organisatie van verenigingen en zo. En, vooral voor de vereniging voor dikkere mannen, de dikke maatjes, was ik toen voorzitter van.
Je was voorzitter van een vereniging voor dikkere mannen?
Ja, de dikkere gay mannen.
Ja, dikkere gay mannen. En die ook op dikkere gay mannen vallen? Of,
nou ja, je hebt daarin heb je verschillende groepen. Ja. Die chubbies, dat zijn de stevige mannen. Je hebt de chasers, dat zijn de slanke mannen die op de
dikkere mannen vallen. Ja, precies. En, dus dit is dan ook een ideale club om voor mannen die dan op dikkere mannen vallen... om dan een beetje bij jullie rond te kijken van wat valt er te halen.
Ja,
ja.
Er zijn wereldwijd heel wat verenigingen op dat gebied ook.
Ja.
En ik heb me ook erg veel ingezet in de leerscene en de fetish gebeuren.
De leerscene en fetish gebeuren. Was dat ook je werk eigenlijk, om je in deze scenes te bewegen? Of?
Nou, toen was het niet echt mijn werk, maar ik heb wel veel in de bars gewerkt en zo.
Ja, precies. Ja.
Zoals en ik nu nog doe.
Dat doe je nog altijd?
Ja.
Waar werk je?
In de webbar in Amsterdam.
Oké. Okay.
In het hartje centrum.
En dat doe je met plezier?
Oh, heerlijk.
Ja?
Ik zou geen afscheid voor willen nemen.
Nee? Nee. Waarom hou je zo van dat werk?
Omdat je onder de mensen blijft. Je kan je gevoelens uiten. En ik vind het zalig om met mensen te werken.
Ja. En dit is gewoon de ideale plek daarvoor.
Absoluut. Ja. In deze bar werk ik nu 20 jaar.
En vertel eens even over de leerscene. Wat is dat voor een scene?
Een scene is eigenlijk bedoeld dat mensen hun gevoelens op seksualiteit ook kunnen uiten.
Ja, en zich daar niet in geremd voelen.
Ja, en dus graag in leren of rubberen kleding of latex of neopreen. Er zijn zoveel richtingen. Mensen die willen hun gevoelens kunnen uiten. En die vinden het leuk om dat in een bar te doen met Bart met mogelijkheden.
Ja. En heb jij dat zelf ook, die gevoelens, dat je dat graag wil?
Ja.
Wat kan je uitleggen wat de speciale aantrekkelijkheid is van om je in leer te kleden of om met mensen om te gaan die in leer gekleed zijn?
Nou, het is toen ik 17 was, werd ik geïntroduceerd in de leerscene. Dat is al heel vroeg. En ik vond het wel zo spannend al, dat mooie zwarte leer. En ja, het stoere mannen gewoon. Het was het ademde masculiniteit uit.
Ja.
Gaf dan gewoon een heerlijk sfeertje. En, ook vooral spannend sfeertje.
Ja, dus er is iets geils aan een stoere man in een leren pak.
Zonder meer.
Dat is gewoon, dat heeft iets, dat slaat aan bij jou.
Absoluut. Ja. Kijk maar naar je.
Oh ja, dit is hier een schilderij van twee blote billen. Met zo'n leren broek waar de billen in zijn uitgespaard, ja, zou ik maar zeggen.
Dat is eigenlijk
hoe heet
een
dat,
chaps.
Zo'n broek?
Een chaps.
Een chaps.
En wordt eigenlijk in andere vorm door cowboys gedragen op een paard. Maar dan hebben ze een spijkerbroek onderaan.
Ja, maar grappig eigenlijk dat zo, want je bent niet volgens mij de enige lid van de leerscene. Maar nee, grappig dat zo'n breed gedragen iets is dat mensen dat zo aantrekkelijk vinden.
Ja, we hebben leren fetishgroepen echt over de hele wereld. Van Rusland, Amerika, weet ik van wat, waar je het ook kan bedenken.
Ja.
En we hebben allemaal nauw contact met elkaar. En we hebben verkiezingen van Mr. Nederland, Mr. Europa, Mr. Wereld.
Wie het beste leer draagt.
Ja.
Ja, wie er het beste in uitziet in een lekkere lerenbroek.
En of ook voor de beerscene, dat gaat het meer om hoe je eruit ziet en of je er een beetje leuk overkomt en zo.
En je hebt ook een t-shirt aan waar een heel groot handboei
op staat. Ja.
Een handboei, dat vind je ook, hoort dat ook tot een fetish?
Dat hoort
wel
degelijk bij de fetish, ja.
Dus om iemand te boeien of om zelf, ben je dominant of ben je sub?
Ik ben meer sub.
Je bent meer sub, dus jij vindt het lekker om geboeid te zijn?
Absoluut.
Ja?
Ja, dat maakt het gewoon spannend.
Ja, wat een leven, hè?
Ja, ieder zijn meugen.
Ja, dat is toch fantastisch.
En het feit, belangrijk,
ik vind het zo leuk van mensen dat ze allemaal zo hun eigen dingen hebben.
Ja, het belangrijkste is dat, en dat wil ik graag promoten, dat mensen hun eigen zelf kunnen zijn.
Precies.
En dat is met zoveel dingen in deze maatschappij. Er wordt iedere keer weer onderdrukking gedaan. Dus zie je nou weer in Hongarije met,
Orbán.
Orbán.
Ja.
En het is zo triest dat mensen, andere mensen het licht in de ogen niet gunnen of niet de vrijheid willen geven.
Hun eigen vrijheid en liefde gunnen.
Ja.
Ja. Hoe werd jij want zo hebben we elkaar leren kennen, Jacques, omdat ik je belde over een petitie die je hebt georganiseerd. Je hebt hier een blaadje ervan liggen. Stop de gay conversietherapie. Dat gaat over de therapie van die vooral uit christelijke hoek komt, waarin ze mensen eigenlijk willen afleren. Ja, het is een te dwaas voor woorden, willen afleren om homoseksueel te zijn.
Ja.
En daar ben je zelf ook slachtoffer van geweest. En jij maakt je er nu heel hard voor dat het daadwerkelijk verboden wordt. Ik belde jou daarover. We moesten dat doen omwille van de tijd en de inhoud uit die podcast knippen. Maar dat was voor mijn andere podcast die ik maak. Maar ik vond het wel meteen heel leuk om met je te praten. Dus ik dacht, dan wil ik eigenlijk heel graag langer met je over praten.
Ja.
Dus daarom zit ik nu hier. Want dit is nu een heel belangrijk punt voor jou, dat jij dus daar echt voor wil strijden, dat mensen in vrijheid kunnen leven, in ieder geval niet op zo'n agressieve manier beknot worden in hun gevoelens.
Ja.
Maar je zegt zelf dat je dus op je 17e in de leerscene bent geïntroduceerd.
Ja.
Had je toen al die gay conversietherapie achter de rug? Of moest
nee,
je die nog
ik,
krijgen?
Ik zat eigenlijk in een beetje dubbele wereld. Ik ging naar Amsterdam voor mijn gay-scene. En ik, in Vlaardingen was ik gewoon de beschaafde jongen van een hervormde familie.
Want je bent in Vlaardingen opgegroeid?
Ja.
In een hervormd
geboren,
gezin?
Ja.
Streng? Of was het?
Nee, niet streng.
Niet streng.
Helemaal niet eigenlijk.
Nee.
We konden gewoon onze vrijheden doen daar.
Ja, maar homoseksualiteit, zeggen dat je homoseksueel was?
Daar werd gewoon niet over gepraat.
Nee, dat was geen onderwerp.
Dat was gewoon geen onderwerp. Het was iets wat voor mij privé was.
Ja.
Maar ik had dus twee broers die waren wel heel erg betrokken met het evangelisatiewerk van Youth for Christ. En Youth for Christ heeft in Vlaardingen een coffeeshop. En daar worden leuke avonden georganiseerd met veel christelijke liedjes zingen.
Ja.
Ook een beetje christelijke pop werd er al gemaakt.
Zo. Een coffeeshop zonder huis, neem ik aan.
Zonder huis.
Ja, gewoon echt een klassieke coffeeshop.
Met hooguit cola, wat ernaast zit. Ja. Maar, hoofdzakelijk zaten ze wel echt aan de koffie te leuteren.
Ja.
En nou, die coffeeshop die wilde op een gegeven moment wilden ze een boekwinkeltje beginnen. En mijn broers die wisten dat ik van decoreren hield en inrichten en toestanden. Dus die vroeg mij van, kun jij dat doen? Nou, oké, ik doe het. En toen ik daarmee bezig was, kwam halverwege de lijsten naar me toe. En die zei van, fijn dat je doet, Jacques, maar we kunnen je niet betalen. Want we zijn geen rijke organisatie. Nou, dat kan ik volledig begrijpen. En ik heb gezegd van, prima. Ze zegt, maar we kunnen je wel een vakantie aanbieden. Een vakantie van 2 weken op een boerderij in Doornspijk. Nou, ik was niet al te royaal bij kas. Ik dacht van...
Waarom niet?
Ja. Lekker. En ik bleek die periode toch wat labiel te zijn. Want ik ben daar eigenlijk toen met open ogen ingetuind. Het was namelijk zo, de eerste week dat ik naar die boerderij ging, was het inderdaad vakantie. En het was heerlijk ontspannen. Maar ik wist niet dat die lijsten van die evangelische boekwinkel achter mijn rug een belletje had gegeven van, vermoedelijk is die homo, willen jullie er eens naar kijken?
Dat meen je niet.
Dus helemaal achter mijn rug om, zonder dat ik het wist. In de tweede week dat ik inderdaad op dat kamp was, werd ik door de leider Willem aangesproken. En die wilde gewoon even weten hoe het met mij helemaal zat. En die ging me eigenlijk helemaal uithoren. En op een gegeven moment heb ik dat ook toegegeven dat ik dus homo was. En toen heeft hij me eigenlijk helemaal kapot gepraat dat ik niet meer welkom was bij mijn familie. En dat ik helemaal naar de hel ging en weet ik veel wat allemaal. Ik was niet zwaargelovig, maar het knapte bij mij toch wel iets. Ja. En toen heb ik zo ver kapot gepraat dat ik echt helemaal van de wereld af was. Ik wist gewoon niet meer wat ik mezelf moest doen. Het, het levert nu nog steeds stress op.
Als je erover praat, ik zie het trouwens ook in je gezicht hoor.
Zonder meer.
Maar als je erover praat, dan voel je weer...
Absoluut, het is bij mij een soort trauma geworden. En toen ik daar helemaal in de kreukels lag, toen hebben ze mij daarna aangeboden dat ze me konden helpen. En dat is begonnen met een duiveluitdrijving. Het moest de hele staf van die...
En ze zijn natuurlijk ook heel... Sorry dat je even onderbrengt, maar ze zijn natuurlijk ook heel vaardig in mensen daarin.
Absoluut.
Indoctrineren. Want dat is hun spel.
Ja.
Dus ze zien een jongen van 17 die nog niet...
Ik was toen 21.
Oh, je was toen 21. Oh, je was op je 17e leerzien geïntroduceerd. Ja. Maar ze zien een jongen van 21 die niet zo supersterk in zijn schoenen staat op dat moment. En van wie ze vermoeden dat hij homoseksueel is. En ze weten natuurlijk precies welke knoppen ze hierbij in moeten drukken om jou helemaal aan het wankelen te brengen.
En als je een beetje labiel bent, is dat voor hun eigenlijk de meest ideale slachtoffer.
Ja, tuurlijk. Ja. Dus, hoe begon het? Dus eerst praten ze je kapot op een vaardige manier, met eigenlijk al een grote voorsprong die ze op je hebben, want ze pakken jou off guard.
Ja.
Ze praten je kapot en daarna, wat doen ze dan daarna?
Nou, toen werd er gezegd van, nou, we gaan eerst zorgen dat al het kwade uit je komt. Er wordt niet over duiveluitdrijving gesproken, maar het kwade gaan we er weghalen. En toen is de hele staf erbij gekomen. Dus er was een mannetje of 7, 8. En die lagen allemaal hand op me. En ik begon eerst gewoon met heel zachtjes te prevelen, te bidden. En dat ging aan steeds harder. Maar ook die handen, die gingen ook allemaal de andere kant uitschudden op mijn lijf. Ik werd echt door elkaar geslingerd.
Ja.
En dat ging op een gegeven moment zo heel erg hard dat ik er niet meer tegen kon. En dat ik een keiharde schreeuw gaf. En helemaal een beetje half gammel in elkaar zakte. En dat noemde zij dus later. Dat het moment was dat de druivel eruit was.
Dat was
voor mij was het eigenlijk meer dat ik van al dat gedoe, dat slingeren afwou.
Ja.
Maar op een gegeven moment wordt er dan daarna zoveel weer op je ingepraat dat je. Dat je op de goede weg bent om een goed christen weer te worden enzovoort. En nou, toen is het eigenlijk overgegaan in een soort herspoeling. Ze hebben bij alles wat ik zei, dus al zei ik van mag ik het pak een kopje koffie of mag ik het pindakaas met het ontbijt, dan zei ze denken later, daar heb je vrouwen kinderen. Continu werd er iets op me ingeboord voor een goed christelijk man.
Dat je een gezondheid, ja. Zeg ik even namens hen, gezond heteroseksueel leven zou gaan leiden.
Ja. En de leider die vond dat ik daar toch wel even een poosje verstandiger was, dat ik daar wat langer zou moeten blijven.
En dit is dus allemaal in die twee weken, dus in begint die twee dat? Weken, dus ja. Eigenlijk, en dan ben je natuurlijk ook afgesloten van je omgeving. Ja. Dat is natuurlijk ook een tijd waarin je ook niet makkelijk kon gaan appen of zo. Dus nee. Je zit eigenlijk in die bubbel ja. opgesloten. En ze beginnen je helemaal te indoctrineren met hun ideeën over het leven wat jij leidt.
Ja.
Ja, en wat je zou moeten leiden volgens hen.
En om mij stabiel vast te houden, hebben ze toen al mijn papieren, mijn bankpapieren, mijn paspoort, mijn alles, mijn uitkering, dat hebben ze allemaal naar hun toegetrokken. En dat verdween in de kluis, zodat ik niet gemakkelijk weg kon lopen.
Dat meen je niet? Ja. Ze gijzelde je in feite.
In principe ja. wel. En zo heeft het twee weken vakantie heeft bij mij 2 jaar geduurd.
Heb je daar 2 jaar gezeten?
Ik heb daar 2 jaar vastgezeten. Echt. Dat is. En je wordt zo geherspoeld dat je echt op een gegeven moment gelooft dat je de genezen homo bent.
Wat deed je daar die 2 jaar?
Nou, die boerderij werd ook gewoon gewerkt met beesten enzovoort. En de laatste periode van die 2 jaar mocht ik buiten de boerderij in een fabriekje werken. In Elburg.
Dus gingen ze je een beetje vrij laten.
Mijn bobbeletje ook heen en weer gaan. Maar ja, ik kon moeilijk eigenlijk wegkomen omdat ik zat er gewoon helemaal vast.
En wat zullen je vrienden uit de leer zien gedacht hebben toen? Ik was gewoon verdwenen.
Ik was gewoon verdwenen. Ja. Daar had ik later nog meer eigenschappen van dat ik was verdwenen van de kuit. En dat mensen zich afvroegen, waar is die?
Heb je dat vaker gehad?
Ja.
Wat dan?
Nou, dat is ook weer nadat ik eruit gekomen ben. Maar dan wordt het verhaal nu even een beetje verwarrend. Dus ik wou even nu dat die boerderijperiode...
afsluiten.
Ja.
Maar ik wil toch heel even weten, wanneer je dan verdween nog later in je leven? Was dat dan iets wat je zelf deed of was dat...
Nee, nadat ik hulp had gevraagd om uit van mijn problemen van de boerderij weer in de maatschappij terecht te komen. Dat is ook nog een heel groot drama, want er is geen echte opvang voor slachtoffers van dit soort groepen.
Snap ik.
Dus daar heeft dat weer...
Maar werd je af en toe weer teruggetrokken naar die...
Nee.
Dat je verdween?
Daarvoor wou ik eigenlijk het verhaal verder vertellen.
Toen
ik in die boerderij, de laatste van die 2 jaren zat, toen kreeg ik een boekje onder mijn ogen van Johan van der Sluis, van de EHAH, dat is de Evangelische Hulp aan Homofielen. En dat is onder de afdeling van het Heil des Volks hier in Amsterdam. En die had dus een boekje geschreven, Ik ben niet meer zo. En daar was ik erg geïnteresseerd in, want ik denk van, nou, dat is een broeder van mij, weet je wel.
Johan van der Sluis is ook een bekeerde homo.
Ja, dat was toen de tijd, vanwege de publicaties, de genezen homo.
Ja.
En ik heb toen de kans gekregen om met die Johan van der Sluis te gaan praten. En dan kwam ik er eigenlijk achter van dat hij eigenlijk niet zo genezen was, want ook hij keek nog iedere dag naar jongens. En
dat zei hij tegen jou?
Ja, dat zei hij ook. En ik merkte gewoon aan alles dat hij zijn homoseksualiteit verdrongen gewoon heeft.
Ja.
Zijn keuze, maar hij vertelde...
Je voelde de homoseksualiteit nog gewoon zitten.
Ja.
Ja.
Nou, toen kwam er bij mij een heel groot ontwakenperiode. Ik waakte uit mijn hersenspoeling en ik dacht van, dit ben ik niet. Dus ik ging op zoek naar hoe ik er weg kon komen. En ik heb een paar vluchtpogingen gedaan om echt weg te komen. Met mij en dan in hoop dat ik mijn spullen later terug zou krijgen. Dat is mislukt, die eerste 2 pogingen. Bij de laatste poging had ik een dominee Brus uit Den Haag opgebeld. En die is studentenpastoor en had een homopastoraat. Maar dan heel positief ten opzichte van homo's. Dat is een geweldig man. En die had ik toen gebeld. En hij zegt van, we gaan je in ieder geval helpen. We weten nog niet hoe. Maar wat bleek dat hij belde naar die boerderij. En dat gelijk het hele verhaal van mijn ontsnappingpogingen eruit kwam. En dezelfde avond werd ik door de leider van die boerderij op straat gezet. Met al mijn spullen. Ook mijn bankpassen. En toen moest ik eigenlijk een bijna nachtelijke trip op dat mobiletje maken. Met al mijn spullen uitpuilend rondomheen. Bovenop mijn vogelkooitje, want ik had een parkiet op mijn kamertje. En die parkiet heeft die rit niet overleefd. Ik moest van Doornspijk naar Kampen gaan. Ik had mijn god geen idee, want ik had geen routeplanner of wat dan ook. En ik ben daar 's nachts aangekomen bij een dominee die mij op zou vangen. Dominee Faber in Kampen. Studentenpastoor. En ik ben daar aangekomen en ik ben daar voor de deur bewusteloos in elkaar gezakt. En de familie heeft me toen liefdevol naar binnen gebracht en in het bed gelegd. En ik heb een paar weken daar nodig gehad om helemaal bij te komen.
Het parkietje was dood.
Het parkiet was dood. Dat kwam ik eigenlijk pas een paar dagen later achter. Dus. Ja. Het klinkt zielig met het parkiet, maar het is wel...
Het is een
emotioneel
beeld.
Gebeuren.
Ja.
Nou, daarna ga je hulp zoeken om weer jezelf te worden. Want je weet zelf op een gegeven moment niet meer wat verschil is. Bijvoorbeeld tussen dubbeltje en kwartje of zo, weet je wel. Dat is,
Nou ja, het is natuurlijk zo, als je gewoon homoseksueel bent, zoals je ook man bent, en zoals ik heteroseksueel ben en man, en er wordt zo hard op je ingepraat en je wordt zo geïndoctrineerd dat het anders is, of dat je ervan moet genezen. Dan kan ik me over dat gewoon elke grond onder je voeten verdwijnt, toch? Dat je van niks je eigenlijk meer zeker weet of het nou waar is.
Ja.
En wat daadwerkelijk zo is.
Dus je moet weer echt op een zoektocht naar jezelf gaan beginnen.
Ja.
En dat gaat niet altijd gemakkelijk. En zeker niet als je hulp zoekt en het nergens vindt. Ik ben toen bij de GZ geweest, de gemeentelijke gezondheidsdienst en ook bij Rutgers Stichting. Ik ben geweest bij het COC voor hulp. En overal zei het van, ja, het is een interessant verhaal.
Maar ze konden je niet echt helpen. Dus je hebt je heel verloren gevoeld in die jaren.
Ja, en ik wou toen weer toch terug naar Amsterdam. Want ik wist dat ik in Vlaardingen eigenlijk niet welkom was bij mijn ouders.
Want je was natuurlijk inmiddels een soort van uit de kast en weer zo
geweest. Ja, ik was uit de kast.
Heb je eigenlijk ooit in die tijd dat je op die boerderij zat bijvoorbeeld, dat je ook met een vrouw moest verkeren?
Nee,
of dat ze
nee,
je...
Nee. Ik moest wel een baard laten staan, want er keken homo's niet naar me.
Oké. How little did they know. Ja.
Oké.
Je werd niet een soort gekoppeld aan een vrouw. Of dit is dan misschien een leuk meisje voor je, Jacques, nu je genezen bent.
Nee, dat is niet gebeurd allemaal. Dus dat moest allemaal op zijn tijd. Zou dat wel groeien.
Ja, precies. Reken op. En had je... Was er liefde voor je in die tijd? Ontmoette je wel eens iemand voor wie je wat... Er zaten daar misschien meer...
Op die boerderij...
Zaten er misschien meer homo's die genezen moesten worden.
Eén daarvan wees ik, Andreas, die weet ik dat hij ook homo was.
Ja.
Voor de rest waren het hoofdzakelijk mensen die problemen hadden met drugs. Of met allerlei...
Dus je had niet een soort rijke keus aan anderen.
En er was onderling werd je geacht om niet over je problemen te praten.
En daar werd alleen ook wel een beetje op toegezien.
Alleen met de staf kon je daarover praten.
En was een soort controle ook een beetje. Iedereen keek een beetje over je schouder mee de hele tijd met wat je aan het doen was.
Dus ik weet niet of die andere jongen ook dezelfde conversietherapie heeft gehad.
Wat een krankzinnig verhaal eigenlijk is, Jacques, dat je gewoon uit je leven wordt getrokken. Ja. Wat een beetje dubbel was van in Vlaardingen was je de keurige jongen, maar in Amsterdam had je toch gewoon een florerend liefdes- en seksueel leven. En dat je daar zo uit wordt gehaald
en ineens,
en gegijzeld wordt.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Ja.
En... Weet het, ik heb daardoor nooit een coming out bij mijn ouders gehad, want dat werd door die boerderij voor mij geregeld.
Ja. En dat die zijn naar je ouders toe gegaan?
Die hebben mijn ouders dus alles uitgelegd.
En die hebben gezegd, hij heeft homoseksuele gevoelens, maar we zijn hem aan het genezen.
Ja. En weet het, ze hebben aan het eind, dat toen ik uit die boerderij kwam, hebben ze mij en mijn ouders nog verder uit elkaar gepraat. Tegen mij gezegd van dat mijn ouders me niet meer wilden. En andersom tegen mijn ouders.
Is het ooit nog goed gekomen tussen jou en je
ouders?
Het
heeft 5 jaar geduurd voordat ik weer thuis dorstte te komen.
En hoe was dat toen?
Ja, eigenlijk wel goed. Het is helemaal weer goed gekomen. Want mijn moeder die heeft daar ook natuurlijk mee gezeten. Die ging met haar familie over praten. Er zat een zus die zei van, ja, dit is wat met Sjaak is gebeurd. En ja, wat moet ik daarmee aan? En mijn tante Lena die zei van, ja, wat denk je? Mijn zoon woont ook samen met de andere jongen. Ja, maar dat zijn kunstschilders. Ze zei mijn tante van, dag het toch niet, hè? Ja, ze zijn wel kunstschilders, ja, maar ze zijn dus ook gewoon gay.
Ja.
En toen is mijn moeder helemaal omgedraaid in mijn acceptatie, dat er toch meer homo's in de familie waren.
Ja, en dat het heus niet zo'n schande hoefde te zijn allemaal.
En dat zijn twee zeer respectabele kunstenaars in Vlaardingen.
Ja. Dus het is goed gekomen tussen jou en je moeder?
Het is gelukkig goed gekomen tussen de hele familie.
Oh, dat is wel fantastisch.
Dus nu alleen zo dat, ja, iedereen is nu bijna, ik heb nog 1 zus over en voor de rest alles overleden.
Dat is wat de tijd doet. Maar goed, ja, jullie zijn in ieder geval niet gebrouilleerd gebleven.
Nee, daar ben ik heel erg blij mee.
Hey, en Jacques, hoe heb je je draai als homo en als leerfetischist en als iemand die lekker geboeid wil worden, hoe heb je je draai weer gevonden?
Nou, dat gaat niet zo 1, 2, 3.
Nee, hè?
Nee, ik zat in een budgetaire, hele krappe situatie. En ik had 2 leermannen gevonden die nog een kamer verhuurden.
Dus die leerzien is dan ook wel een soort familie misschien dan?
Ja, maar ook in de leerzien zitten foute mensen.
Zeker, in elke zien zitten foute mensen, en, helaas.
Deze mensen die wilden dus duidelijk meer dan de huur die ik gewoon betaalde.
Ja, je moest het in natura ook betalen.
En ja, en dat was een hele foute vorm van fetisch.
Ja?
Ja, dat was een eigenlijk ook weer een afschuwelijk drama.
Want dat was met veel dwang?
Nee, zij wilden dat ik seksualiteit deed met nazi-uniform en dat soort dingen. En ja, dat is niet mijn cup of tea.
Dat is niet jouw cup of tea? En als je dat niet deed, dan had je een probleem?
Ja, dus daar moest ik ook weer weg. Dus ik ging van Vlaardingen, van Amsterdam, ben ik toen met een vriend naar Eindhoven gegaan. Ondertussen had ik in Amsterdam, bij het COC om hulp gevraagd.
Ja.
En die konden mij dus niet helpen. Maar toen ik in Eindhoven woonde, kwam ik dit boek tegen. Het boek heet Vrije Keuze.
Ja. Het is een tijdschrift. Het ziet eruit als begin jaren 80. Ja, mei 1980. Ik zie aan de opmaak en aan de druk dat dit begin jaren 80 is.
En weet het, wat ik niet wist, ik zag het boek op de markt liggen, bestand van het COC.
Ja.
En daar stond mijn hele verhaal in.
Hé, hier sta jij zelf ook.
Ja. Dit boek is toen een jaar nadat ik Amsterdam uitgegaan ben, is dat door het COC uitgegeven met mijn hele verhaal in.
Hè?
En ik kwam
je wist daar zelf niet vanaf dat ze dat verhaal van jou erin hadden gezet?
Nee.
Dit is je zegt boek, het ziet eruit als een tijdschrift.
Tijdschrift,
maar goed, het heet Vrije, tussen aanhalingstekens, keuze. En dan staat er hoe binnen Youth for Christ homoseksualiteit wordt onderdrukt. Nou, dat is een lekker dicht beletterd tijdschrift. En daar staat een foto van jou in je jonge jaren.
Ja.
Toen had je nog alleen maar een snor en geen baard. Je had ook geen t-shirt met handboeien. Je had wel een leren jas aan, zie ik.
Dat was op de hoek van de straat waar ik bij die homo's woonde.
Oké, de leernichten.
Ja.
En ik zeg nu leernicht. Is dat woord not done? Of is dat een beetje op het randje, hè, misschien?
Het is op het randje, er zijn mensen die pakken alles heel erg serieus.
Ja, even kijken. Maar hoe waren ze dan aan dit verhaal gekomen?
Dat was het verhaal toen ik bij het COC om hulp had gevraagd. En de hele middag heb zitten praten met mijn gevoelens. En toen hebben ze dat op zo'n manier hebben ze dat uitgegeven.
Maar dat is toch heel raar als je iets in vertrouwen vertelt dat ze dat in een tijdschrift afdrukken. En waren ze aan die foto gekomen?
Dat was uit een krantartikel wat ik had in het jaar daarvoor had ik al krantartikelen geplaatst in verschillende kranten. Ja. Dat kan ik je ook zo laten zien eventueel.
En daar hadden ze die foto
daar zit diezelfde foto in.
Dus je was een beetje verbolgen daarover dat ze dit zomaar hadden. Want ze hadden je dus niet geholpen, maar ze hadden wel je verhaal afgedrukt.
En later is daar wel een antwoord op gekomen. Want ik was ineens vertrokken uit Amsterdam en zij konden mij dus niet meer vinden. Dus ik had al over dat ik vaker ineens verdwenen was. En toen hadden zij al dat helemaal voorbereid. Toen hebben ze dat toch uitgegeven. En in eerste instantie was ik ook kwaad.
Ja.
Ik denk van, daar leg me hele hebben en houden.
Ja.
Maar dan ga je zitten afweken. Je kan dat boek gebruiken om ook je protesten tegen te doen.
Ja.
Of je kan er iets tegen aanvechten en dan hebben we eigenlijk helemaal niks.
Het is ook goed dat je verhaal verteld wordt natuurlijk.
Ja. En dat was voor mij eigenlijk toch wel de belangrijkste reden om met het COC en
dus in actie te gaan. Je hebt ervoor gekozen om er niet boos over te zijn, maar om te denken van nou ja, het is gepubliceerd.
Ik gebruik het voor...
Ik gebruik het.
Ja.
Hey, en maar je zegt dus over dat verdwijnen, hè?
Ja.
Maar was dat een beetje een ding van jou dat jij... Of misschien is het nog... Nee, goed, je woont al 25 jaar op dit adres. Dus je zal inmiddels wel tot rust gekomen zijn.
Gelukkig wel.
Maar jij kon nogal radicaal stappen nemen in je leven.
Ja.
Dat je dacht, ik
alle
moet hier weg.
Spullen weg. Het klopt niet. Ik ga ergens anders zijn.
En is dat iets wat in jou zat? Of is dat ook een beetje wat gekomen is door dat trauma wat je hebt opgelopen bij de Youth for Christ?
Nou, het is een soort vluchtpogingen wat daarna komt. Want ja, je zoekt hulp, maar... Die komt nergens.
En het is misschien een heel groot wantrouwen wat je hebt gekregen, of misschien toen had jegens de buitenwereld, dat je elk moment erop bedacht bent van misschien, wat zijn ze eigenlijk met me van plan? En ik kan maar beter gauw wegwezen.
Ja. En ik heb heel veel eigenlijk van de ene plek naar de andere plek gezeten. En ik,
je was een zwerver. Niet een zwerver. Dus dat je voor
ik
de
heb
Albert...
altijd wel
nee, maar, niet,
op de
nee, maar ik bedoel niet dus dat je bij de Albert Heijn zat te bedelen.
Nee.
Maar een zwerver als in je woonde dan weer hier en dan weer daar. En je kon heel radicaal...
Maar ik ging wel vaker weer terug naar Amsterdam, want dat was toch de stad die maand trok.
Hier moet je natuurlijk uiteindelijk zijn.
Ja.
Als je het leven wil leiden waar jij van hield. Maar je kon heel radicaal keuzes maken in je leven. En dan eigenlijk zonder iemand ervan op de hoogte stellen, je boeltje pakken, je parkiet in je koffer en vertrekken.
Ook weer een heleboel spullen kwijtraken.
En spullen kwijtraken. Hey, en Jacques, had je liefde?
Mijn eigenlijke liefde die is eigenlijk pas later gekomen.
Je echte grote liefde.
Jaar, begin eind 80 jaren was dat.
Had je in die werd je in die tijd verliefd of was je gewoon wild? Het was ook de tijd van de AIDS, hè?
Ja. En weet het, het was die AIDS-periode was natuurlijk...
Dat was hels.
Dramatisch. En weet het, een van de eerste safe sex berichten was van... doet het niet met Amerikanen.
Ja.
En prompt, ik kreeg kennis met een Amerikaan. En dat is... heel lang goed gegaan totdat hij weer terug wilde naar Amerika.
Dat was een grote liefde van jou, deze Amerikaan.
Ja, en nu ben ik weer gewoon helemaal alleen.
Maar dat was eigenlijk jouw grote liefde. Je moet erom huilen, Jacques, als je het over hebt.
Ja, dat was... Sorry, even slokken.
Ja, dat geeft niks.
Er gaan heel wat emoties even over tafel.
Zijn dat eigenlijk... zou je kunnen zeggen dat deze Amerikaan, jouw grote liefde blijkbaar... Die toch weer terug naar zijn thuisland wilde... En wat jou is aangedaan bij die homoconversietherapie, dat twee grote pijnlijke dingen uit jouw leven zijn. Want ik zie bij allebei die onderwerpen zie ik jouw gezicht veranderen. Want je hebt een heel goedmoedig gezicht, Jacques.
Nou, dank je.
En je blijft goedmoedig kijken, maar ik zie ook een soort luik van verdriet over je gezicht gaan bij deze twee onderwerpen.
Nou, inderdaad. Ja. Het gaat niet in je koude kleren zitten. En ik heb gewoon ook heel lang gehoopt. En soms hoopte ik er nog wel op dat hij nog steeds terugkomt bij.
Hij is nog altijd je grote liefde.
Ja, ik ben nog niet aan iemand anders toegekomen.
Hoe lang geleden is hij vertrokken naar Amerika terug?
17 jaar.
17 jaar geleden. En hoe lang hebben jullie het gehad samen?
18 jaar.
Jullie zijn 18 jaar samen geweest?
Ja, ook niet niks.
En waarom hou je zoveel van hem, Jacques?
Ja, het is... Moet ik wel zeggen dat de laatste jaren ging de relatie ook wel een beetje achteruit. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat ik met iemand samen oud kon worden. En nu zit je... Je hebt een leuk huisje, maar je zit er alleen. En dan...
Zeker, maar je wilde ook met hem oud worden.
Ja, ook dat.
Wat had hij dat je zoveel van hem hield? Wat heeft hij dat je zoveel van hem houdt?
Nou, hij was kunstschilder. Die schilderij, dat schilderij ja. van hem. En ja, daarmee is hij nog steeds een beetje bij me.
En ja. hij was gewoon jouw man. Hij was het voor jou.
Ja, zeker toen. En nu heb ik er... Na al die tijd is het allemaal verder afgegroeid. En,
maar hij is 17 jaar weg. Jullie zijn 18 jaar samen geweest. Dat is 35 jaar. Dus toen jij 35 was, toen heb je hem ontmoet.
Ongeveer. Even snel gerekend dan.
Ja. En we kwamen hierop omdat je zei in de AIDS-tijd was het eerste safe sex bericht. Doe het niet met een Amerikaan. Nee. Die ziekte kwam natuurlijk aanvankelijk uit Amerika. Was het... Ja, als ik daaraan denk aan de als je in de homo-scene verkeerde in de jaren 80, dat moet zo'n absurde tijd zijn geweest. En verschrikkelijk.
Ja.
Hoe was dat?
Nou, in die periode, eerst wist je gewoon niet waar je toe was. En je kreeg allemaal valse berichten dat het KLM-mensen waren die het hier naar Nederland hadden gebracht. En Amerikanen die het ervoor verantwoordelijk waren. Wat de totale... valse voorlichting is geweest, ook van de overheid. En dan zie je op een gegeven moment allemaal vrienden rondom je heen wegvallen. En ik heb periodes gehad dat ik zo 2-3 keer per week aan een graf stond.
Dat is toch ongelooflijk, Jacques, om dat mee te maken?
Heb ik dat, kon ik daar ook niet meer tegen. Ik heb me ook weer even helemaal teruggetrokken, eigenlijk uit de case zien. En ja, dat kan je op een gegeven moment niet tegen.
Nee.
Dat vreet hij en dat is ook weer een emotionele periode geweest. En, maar ja, dus ben ik niet de enige die daarmee te maken
nee.
had. Want de hele homo-scene was eigenlijk...
dat is een veldslag kapot, geweest.
Ondanks dat zijn de gay bars en de leather bars toch doorgegaan. En zij hebben godzijdank weer bovenop en het is nu... gelukkig weer wat beter. Maar ja, dan krijg je weer andere pandemieën.
Ben je zelf bang geweest dat je het zou krijgen?
Toen de tijd dacht ik er erg weinig over na. En ik denk dat ik er echt helemaal doorheen gemasseld ben. Door de vorm van seks waar ik op...
Wat jouw voorkeur heeft.
Kijk, de mensen
omdat dat niet met anale penetratie is.
Right.
Ja.
De meeste mensen die ik dus overleden, die waren echt... op de anale seks. En ik was eigenlijk meer op het...
Op het spel.
Vette spel.
Ja.
Dus ik denk dat dat mij...
Gered heeft.
Ja, dat moet geen wijsheid geweest. Dat is echt...
Nee. Het is niet zo dat je altijd zo keurig en zo veilig was met alles.
Nee.
Nee.
Vooral het begin wist niemand het ook. Maar ik ben nog wel steeds in die scene.
Gelukkig, want dat is nou eenmaal wat je liefde is.
Absoluut.
Ja. Is de seks veranderd eigenlijk met de jaren? Merk je dat nu je wat ouder bent, dat je andere behoeftes hebt? Of dat het minder wordt? Of heviger? Of
Nee.
Gewoon hetzelfde?
Oké, tuurlijk. Je gaat wel dingetjes opzoeken wat leuk is om in je eigen richtingen te gaan doen. Je gaat naar de speciale... SM-weken en zo.
Ja. Maar het is niet dat je zegt van... Nou, ik heb nu een respectabele leeftijd bereikt. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Zo werkt het niet.
Nee, de fantasie blijft.
Wat heerlijk, hè, Jacques? Dat is toch ook heel goed?
Dat wil ik ook houden.
Dat is toch ook fantastisch om te hebben?
Ja.
Ja. Heeft het je ook gewoon je seksualiteit, je fantasie, wat je wil en dat je dat ook kon uitvoeren... Heeft dat je ook door moeilijke tijden heen gesleept? Ik kan voorstellen dat dat ook gewoon een soort anker van je identiteit is.
Ja, maar door dingen die in mijn leven gebeurd zijn, heb ik wel altijd behoorlijk reserves gehouden. Ik, door het gebeuren met die foute homo's,
ja.
Door de AIDS-periode heb ik altijd
wantrouwen gehad.
Ja, een soort afstand gehouden. En het liefst doe ik het met één persoon waar ik toch wel dan wat leuke dingen mee kan doen.
Ja, precies.
Ik ben niet iemand die echt van het cruisen houdt en iedere avond iemand anders zou moeten hebben.
En je zit ook niet op Grindr de hele tijd te speuren naar nieuwe contacten.
Ik zit op al die, die dingen heb ik allemaal weggedaan. Dus heel veel beloven, weinig gebeuren.
Oh, dat is, ja, maar goed, dat is dus veel beloven, weinig gebeuren. Maar misschien ook omdat jij gewoon, je vindt het prettig eigenlijk om het met een vertrouwd iemand te doen die je kent.
Ja, nou, dus bij, zeker als je aan SM denkt, dan moet je iemand ook volledig vertrouwen.
Ja.
Wil je wel...
ja, want iemand gaat dingen met je doen. Ja. Dus dan moet je wel weten dat het, dat het op een gegeven moment ook stopt.
Ja, want ja. Daarin zijn vroeger heel veel mensen de fout mee gegaan.
Ja, daar zijn ook... met het risico wat je neemt. Ja, dus je wil het graag met vertrouwde iemand doen. Maar het goede van seks is natuurlijk ook dat het iets heel irrationeels is. Dus mm-hmm. dat het ook gewoon een soort diep gevoel kan aanspreken. Waarvan ik me kan voorstellen als je zou maar zeggen, helemaal met die indoctrinatie die je hebt en die verwarring en zo, dat het ook heel fijn is dat er ook nog een soort stroom in je is die puur om gevoel gaat. Hm. Heb je daar, of je daar, maar ik voel me af, je daar ook veel aan gehad hebt. Of dat altijd, dat ook een soort...
Nou, dat maak ik vooral met mijn werk in de webbouw mee. En daar kan ik gewoon lekker over mijn gevoelens praten. Zo,
ja. En dat heb je ook in je moeilijke jaren altijd gedaan. Dat je het moeilijk had. Of dat het...
Ja.
Heb je eigenlijk ooit nog contact gehad? Of met die mensen van die homoconversietherapie? Of ben je nog wel eens naar die boerderij teruggegaan?
Nee, ik heb wel eens een keer geprobeerd om met Sjoerd. Dat was een van de medewerkers die eigenlijk heel erg mild was en heel gemoedelijk was altijd. Wou ik een keer praten. Toen ben ik naar de EO Landdag, Jongerendag gegaan. En ik denk van nou, daar moet ik hem tegenkomen. Het was voor mij wel angstig dat ik daar naartoe ging.
En waarschijnlijk... Een beetje of je naar het Hol van de Leeuw gaat, hè?
Ja, dat was ook bleek dat voor hun een punt te zijn. Want op een gegeven moment hoorde ik via de luidsprekers dat er ook de duivel ook in een huis was.
Echt waar?
En ik dacht van nou, het is een van hun vele praatjes. En een paar tellen later werd ik door vier grote bewakers naar buiten geslingerd.
Dat meen je niet.
Ja. Dus ik was niet welkom.
Dus even kijken, je was daarheen gegaan in de hoop dat je iemand tegen zou komen om hem te confronteren.
Even te praten van waarom, hoe dat eigenlijk de andere kant in de kaart zat.
En hij was een leider geweest bij die boerderij waar je had gezeten.
Maar ik heb hem niet meer gevonden.
En waarom was je helemaal naar die EO Landdag, waarom was je niet gewoon naar die boerderij gegaan?
Nou, ik ben er één keer nog daarna geweest nadat ik daar uit ontvlucht ben.
Mm-hmm.
Met een journalist, die heeft toen wat foto's gemaakt dat ik voor die boerderij stond, die foto die je er net zag.
Ja.
Maar nee, daar heb ik het lef niet voor. Ik heb ook nog steeds, ik weet niet hoe ik het heb gedaan met die EO-dag, maar ik heb nog steeds angst om een kerk binnen te gaan. Althans, als een kerk in dienst is, kijk, als een kerk gewoon toeristisch open is, dan vind ik het nog wel
mooi. Dan wil je er wel doorheen wandelen. Maar je zou niet op een zondagse dienst zou je niet naar binnen durven?
Nee, ik heb ook bijvoorbeeld, we hebben hier in Amsterdam een regenboogdominee. En dat is Willy Elsthorst. Die doet heel erg veel voor de homo community.
Uh-huh. En
heeft ook gewerkt aan de conversietherapie verboden te krijgen, onder andere in Polen en zo. Dus ik weet dat hij heel erg positief op staat. En ik heb hem... Toen bij zo'n demonstratie tegen de conversietherapie heb ik met hem gepraat. Ik zei van ja, ik heb er nog steeds moeite mee. Het is nog steeds een trauma. En toen zei hij van nou, kom eens een keer langs. Dan praten we er gewoon eens over. Kijken of we dat een beetje de wereld uit kunnen krijgen. Maar ik durf die kerk niet binnen waar die zit. En uiteindelijk heeft hij dat nu eigenlijk kort begrepen en gezegd van we gaan eens een keer ergens anders zitten om daarover te praten. Maar Ik heb al van sinds dat ik uit die boerderij ben, alles wat met geloof te maken heeft, van mensen die het echt praktiseren, naar buiten brengen. Als een, bijvoorbeeld een Leger des Heils groep op straat stond te zingen, dan ging ik echt de volgende straat om.
Je bent daar gewoon bang voor.
Het is een trauma wat iedere keer naar boven komt. Ja. En het is zo gek. Een trauma kan je zelf niet regelen. Die emoties die komen iedere keer naar boven als er weer publicaties is. Of dingen op programma's of tv, als er demonstraties zijn. Dan knijpt dat weer helemaal de keel dicht. Ja.
Je voelt dat gewoon.
Ja, het is angstig. En ik weet niet of ik dat er ooit uitkrijg. Daarvoor hoop ik eigenlijk dat die conversietherapie uiteindelijk verboden gaat worden. Want ik denk dat ik dan misschien mijn eigen stress ervan af kan bouwen.
Hoop je dat?
Dat als het
officieel verboden is en het probleem is dat er een kamermeerderheid voor is om het te verbieden.
Ja.
Dat legde je me toen uit aan de telefoon. Maar dat het eigenlijk de christelijke ministers zijn, zoals Grapperhaus of Arie Slob, die daar dan toch altijd net voor gaan liggen. Dat, ja. Die toch niet door durven te zetten.
En de PVV en Forum voor Democratie, die werken het ook enorm tegen.
Is dat echt waar?
Ja. Met de stemmingen, dan kan je de stemmingen laten zien in de Tweede Kamer.
Die altijd zo zogenaamd voor alle homorechten zijn.
Duidelijk niet.
Het is ongelooflijk. En met welke argumenten werken zij dat dan tegen?
Ja, ik heb niet bij die vergadering gezet, dus ik weet het niet wat hun echte beweegreden is. Ik weet wel dat ze tegen hebben gestemd. Met de SGP, is ChristenUnie.
Apart. Nou, die onthouden we even. Hey, en Jacques, jij hoopt dus eigenlijk dat als die therapie officieel verboden is, dat die spanning uit jouw lijf daarover verdwijnt.
Ja, nou, het
is het niet iets wat je gewoon voor jezelf moet oplossen?
Ja, maar ik ben eigenlijk, sinds dat ik jong ben, tegen aan het vechten, dan kan ik erover praten. Maar ik kan er niet over praten als het eigen emoties betreft.
Ja, ja, ja. Ja,
dat is zo gek iets.
Ja, dus ik zit hier, ik kom hier om te praten aan de hand van die petitie. En dan is het, we hebben het over heel veel persoonlijke dingen gehad. Maar dan is het toch via, in functie, zou ik maar zeggen, ben je dan. Mm-hmm. Als strijder tegen die conversietherapie. Maar als we gewoon op een bankje aan de praat waren geraakt, had je dat veel moeilijker gevonden?
Tuurlijk, dan is het een hele andere benadering. En dan gaat die stress, hormonen en die angst, die komt weer boven. En ik weet zelf ook niet, ik ben geen dokter, maar hoe trauma's verder in elkaar zitten.
Ben je in therapie geweest hiervoor, Jacques?
Nee.
Waarom niet?
Omdat ik nergens toen de tijd hulp kreeg. En op een
gegeven moment, er zijn nu toch ook psychologen en EMDR-therapieën en weet ik veel, waarmee ze met trauma's overweg kunnen.
Ja. Nooit gehad.
Maar misschien ook daar huiverig voor geweest zelf.
Dat zeker. Dat zeker. Want dan komen ze in mijn eigen ik ook weer.
Ja.
En dan ben ik weer bang dat ik weer onder tafel gepraat gaat worden.
Ja. Je hebt natuurlijk slechte ervaringen met dat mensen in jouw eigen ik zijn gaan graven.
Ja, en dat is iets wat ik toch probeer te bevechten.
Ja,
en
vandaar ook dat je er wel over kan praten als het over die petitie gaat. En niet als het gewoon over jouzelf gaat.
Ja.
Je moet jezelf eigenlijk een beetje in de maling nemen daarin. Ja.
Ja, dat komt het wel op neer. Iets wat je gewoon niet kan verklaren. Het heeft er zo enorm ingehakt, eigenlijk mijn leven lang beschadigd. Iets wat de minister ontkent dat het gebeurt.
Wat zegt de minister daarover?
Nou, die vindt het allemaal niet zo ernstig dat levenslang kan zijn.
En dat bij verboden zou moeten worden.
Ja, bij mij is het echt mijn leven lang een heikel punt. Ik heb ook periodes dat ik er totaal niet over nadenk. En dan kan ik gewoon lekker, rustig, ontspannen leven zoals ik ben.
En hoe gaat het momenteel met je? Hoe is het op dit moment? Hoe zijn je dagen nu?
Redelijk. Ik blijf nog steeds aan het vechten. Niet voor mezelf, maar in de hoop dat het andere mensen kan voorkomen. Dat is voor mij mijn doel nummer 1. En het tweede doel is dat als dit eenmaal eruit is, dat ik misschien mezelf meer kan vinden.
Je hoopt dat als die therapie eenmaal officieel verboden is en alle ministers gewoon hun werk gaan doen zoals ze dat zouden moeten doen, ja, dat je dan eigenlijk de rust kan vinden om aan jezelf te beginnen.
Ja. En ja, ik en weet het, misschien gaat het toch nog een keer gebeuren dat ik met die dominee, hier die regenboogdominee, kan gaan praten. En dat misschien wat dingen, pijnpunten weggehaald worden.
Heb je eigenlijk nog een gevoel voor God?
Nee, eigenlijk niet, nee. Ik heb me er een beetje erg van afgehouden. Ja.
Dat snap ik, omdat die hele kerk ertussen zit. Maar misschien dacht ik, hoop je ook dat als dat probleem uit de weg is, dat je weer... Ja, ik dacht van, misschien hoop je je grote liefde te vinden, maar je grote liefde heb je al gevonden. Maar die is helaas weer,
dat is ook weer
vertrokken naar Amerika. Nou goed, maar je hebt toch 18 mooie jaren samen gehad.
Dat zonder meer. En we hebben toen ook heel veel gedaan, ook in onze scene.
En jullie hebben veel gedaan in jullie scene. En er zijn mensen die ook weer nooit een grote liefde vinden in hun leven. En zeker met jouw geschiedenis had het ook gekund dat je voor altijd een muur om je hart heen had gebouwd, waar je nooit iemand had toegelaten. Dus het is toch mooi dat jullie elkaar gehad hebben.
Ja, en weet het, hij wilde erg graag een beer scene ook in Amsterdam hebben. En met ook de Mr. Beer verkiezingen en toestanden.
Ja.
En wist amper hoe dat ging. En daardoor kwam ik er ook steeds dieper in. En toen gingen we op een gegeven moment naar Brussel, naar de European Big Men's Conversion.
Ja.
En daar was een verkiezing van Mr. Chubby Europe.
Ja.
En ik zei van, nou, mijn lijf geen Polonaise, maar ik ga er niet aan meedoen. Maar we vonden diezelfde middag een leuk berenpak in Brussel, want daar hebben ze heel veel carnavalswinkels.
Ja.
En nou, toch dat pak gekocht. En ik, nou, heeft hij me voor elkaar gekregen dat ik mee ging doen met die verkiezing. Dus ik dacht, ik doe een leuk striptease uit dat berenpak. En
ben je Mr. Chubby Europe geworden?
Toen ben ik Mr. Chubby Europe, dat 1996 meen je niet, geworden.
Ik zit hier gewoon tegenover Mr. Chubby Europe 1996.
Ja. En sorry, 94.
Oh, 94.
94, neem ik
correctie.
De beker staat daar achter in de hoek.
Ja.
En daardoor kon ik eigenlijk ook meegedoen met de wereldverkiezing van Mr. Beer in Amerika.
Want Mr. Beer, dat is ook, dat is een ding, je moet me de details van de scene even uitleggen, Jacques.
Ja.
Maar dan heb je een berenpak aan?
Nou,
of niet? Of is dat een grapje?
Mr. Beer is baard.
Ja, dat je, precies. Ja, dat je veel borsthaar hebt en een baard.
Dat kan allerlei verschillen. Dat kan dat van heet slank bear. Tot...
En als, tot een soort, als een soort grapje heb je toen daadwerkelijk een berenpak aangedaan. Ja. Oké, ik dacht misschien is een oprechte fetish dat je een berenpak hebt. Maar het gaat juist om het harige... Ja. Maar toen kon je dus aan de internationale Mr. Beer meedoen.
En waarom ik daarmee wilde doen... Wij wilden toen ook eigenlijk een beerverkiezingen in Nederland organiseren. Ja. En ik denk van nou, als ik achter het podium kom en ik mag meedoen... dan kan ik zien hoe zij het organiseren. En wat er allemaal achter gebeurt. En ik doe daar het verhaal. En ik word Mr. International Grizzly Beer.
Dat meen je
1996.
Niet. Jezus.
Ik had de wereldtitel binnen.
Jacques.
Als eerste Europeaan.
Ongelooflijk. Dus dat hebben we toch ook maar aan die grote liefde ook, van jou te
ook
danken.
Ook wel leuke dingen dus.
Hele leuke dingen. Maar ik vind sowieso, Jacques, ik bedoel, je gaat wel gewoon voor je seksualiteit. Ja. Er zijn toch genoeg mensen die opgegroeid zullen zijn in een hervormmilieu en daarna zwaar geïndoctrineerd, die nooit meer gewoon durven om hun seks te beleven. Ja. Toch?
En ik wil altijd graag gaan helpen dat andere mensen ook...
Ja.
Hun
Dat is toch ook gewoon krachtig van jouzelf, Jacques? Daar moet je toch, je zegt ook leuke dingen. Dat is toch gewoon fantastisch.
Ik heb zeker heel veel leuke dingen gedaan. Het is niet alleen maar, gelukkig niet. En ik kan nog steeds mijn fantasie uitleven. En ook hopelijk dat ik daar voor de andere mensen ook iets kan doen. Ja. Want ik ben niet iemand die alleen maar consumeert. Ik ben altijd...
Je wil ook geven.
Organisatie geweest. Ja. Ik heb... Daarna heb ik, na die verkiezing, heb ik 7 jaar lang ben ik voorzitter geweest van Dikke Maatjes hier in Amsterdam. En met de Netterbeers, 2 groepen samen, hebben we toen 7 jaar lang de verkiezingen in Nederland georganiseerd. Dus zo is de verkiezingen in Nederland gekomen.
Ik vind het een cv om u tegen te zeggen. Maar joh, nog even. Het is dus als je als die afgrijzelijke therapie verboden wordt,
ja,
hoop je dat er gewoon iets, dat er een soort stone uit je shoe, dat er een soort steen uit je schoen wordt gehaald.
Absoluut.
Dat het, gewoon, het irriteert je gewoon, het zit je gewoon dwars dat het nog gebeurt. Dat er nog jongetjes van 19 of 20 zijn met een heel gezond seksueel gevoel die op zo'n manier gekleineerd en misbruikt worden.
En ook de jongelui die door hun familie echt daarin toe gedwongen worden. Want het is vaak wordt er wel gezegd dat het allemaal vrijwillig is.
Dat is natuurlijk bullshit.
Dat is natuurlijk niet zo. Nee. En de minister Grapperhaus die dan vrolijk zegt van, we kunnen daar niet mee in zee gaan, want we kunnen het verschil niet zien tussen een pastoraal gesprek of homoconversietherapie. Nou, ik denk dat als je dit soort verhalen hoort, dat je duidelijk een verschil kan zien.
Gebeurt dit soort dingen met mensen die echt op boerderijen soort worden vastgehouden of daar wekenlang, of in jouw geval zoals jarenlang, geïndoctrineerd worden? Gebeurt dat nog steeds?
Het gebeurt nog steeds. Er zijn nog steeds 15 organisaties in Nederland werkzaam daaraan. En die het openlijk doen.
En die dat ook op zo'n manier doen. Dat ze echt gewoon mensen lang soort vasthouden.
Ik kom niet echt meer in die inrichtingen terecht. Dus hoe ze dat nu te dagen
doen. Ze doen dat ook geheimzinnig natuurlijk.
Ja.
Dat gebeurt allemaal niet openlijk.
Nee. En dat is eigenlijk het grote risico voor de toekomst. Want je kan dat in een hele kleine huiskamergroep kan je dit al bereiken. Je hebt gezien met bijvoorbeeld die familie in Drenthe, waar de vader de kinderen eigenlijk gewoon indoctrineerde en vasthield. Reinerwold,
ja.
Maar het gebeurt nog, denk ik, veel meer plekken dan we weten. En daarvoor vind ik dat er, dat daar toch een daadwerkelijke boete op moet komen. En ook hulpprogramma's voor die mensen die daaruit komen.
Ja. Jacques, ik vind je strijd fantastisch. Ik vind het heel goed dat je hier tegen blijft verzetten en je daar boos over maakt. Ik vraag me wel af of dat het probleem in jouzelf zal oplossen. Dat weten we natuurlijk niet, tot dat moment dat het zo is.
Ik zeg ook alleen van, ik hoop dat
als het nog altijd zo'n ding is, zou je dan toch niet eens gewoon naar een goede psycholoog gaan of gewoon eens. Ik weet dat ze dan in je ik gaan graven en dat niet makkelijk voor je is.
Ja, dat is iets waar ik heel veel moeite mee heb. Want ik heb bijvoorbeeld ik zal een voorbeeld geven. Ik kan er over praten, maar bij andere tijden is er een documentaire over me gemaakt. En die kan ik tot op heden dagen kan ik zelf niet zien. Ik heb hem daar leggen op een cd'tje.
Ja.
Er zijn mensen die hebben gezegd van, ik wil bij je komen om samen met je te kijken. Dan of eventueel zelfs je hand vast te houden. Zodra het in die richting gaat, dan komt er angst over.
Te pijnlijk.
Ja.
Ik vind het heel verdrietig voor je, Jacques.
Ja, maar ja, ik zat ermee.
Het zijn de kaarten die je gedeeld hebt gekregen. Maar ik vind ook wel weer dat je er fantastisch, met alle moeilijkheden, dat je er ook gewoon wel wat van maakt.
Nou, als je dat niet had gedaan, dan was het echt een groot drama geworden, het leven. Want het leven valt altijd niet zoals je zelf plant. Nee. Maar ik weet wel dat ik ervoor wil gaan en dat ik er toch iets mee wil doen.
Ja, en je wil je liefde leven zoals je het wil. Je wil je fantasieën leven zoals je ze wil. En je gunt dat eigenlijk aan iedereen.
Dat is
de bottom line.
Ja.
Oké, Jacques. Kunnen we die petitie nog ondertekenen?
Ja,
tot wanneer kan dat? Of dat kan nog gewoon lekker lang?
Tot volgende maand.
Tot volgende maand. Dus dan moet je naar petities.nl/stophomoconversietherapie. Ik herhaal nog een keer. petities.nl/stophomoconversietherapie. En onderteken hem en nou, het is gewoon sowieso goed om het te doen.
Daar ben ik heel erg dankbaar.
Ja, Jacques. Heel veel sterkte.
Dank
en
je.
Niet alleen sterkte, maar ook gewoon geluk, plezier, lekkere seks. Misschien nog een beetje liefde in het leven. Je weet het niet hoe een koenhaas vangt. Ja.
Ik ga in ieder geval door. Je moet er wat mee.
Je moet er wat mee, Jacques. Dank je wel. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Jacques Zonne. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En geef ons, als dat ergens kan, bijvoorbeeld in de Apple Podcast app, lekker veel sterretjes.